Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 121ste psalm en daarvan het eerste en het derde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En ook het derde vers, vers 1 en 3 van 121. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om daarna te gaan zingen uit de 139ste psalm en daarvan het 14e vers. Doorgrond men, ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Wat er verder volgt in vers 14 van 139. En vervolgens wordt u gelezen uit het Nieuwe Testament, Het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 13e hoofdstuk. Allereerst de versen 1 tot en met 9 en vervolgens 18 tot en met 23. De schriftlezing Matteüs 13, vers 1 tot en met 9 en vervolgens 18 tot en met 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
te dien dagen Jezus uit huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen, door gelijkenissen zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte had van aarde. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. Gij dan, hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt het weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt, doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord. En het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en het verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De 100, de ander 60 en de ander 30-voud.
Vorige week hebben we geluisterd naar vraag en antwoord 20 uit zondag 7. We willen nu zondag 7 verder behandelen. En dat doen we met vraag en antwoord 21 en 22. Vraag en antwoord 23 behandelen we niet, omdat die uiteindelijk vanaf zondag 8 verder worden uitgewerkt, de 12 artikelen. Dus vanmorgen vraag en antwoord 21 en 22. Daar wordt de vraag gesteld, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig hou dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Tot zover. We willen met elkaar gaan zingen uit de 119e psalm en daarvan de versen 53 en 85, 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En ook vers 85. O Heer, sla toch op mijn geschei uw oog, wil naar uw woord mijn geest verstandig maken, zie gunstig op mij neder van omhoog. 53 en 85 van de 119e psalm.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 52e psalm. En daarvan het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Vers 7 van de 52e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat een vervelende vraag is dat. Zo kun je dat toch wel eens hebben. Eindelijk denk je iets klaar te hebben. Eindelijk denk je het goede antwoord te hebben gevonden. En dan ineens die vraag. Klopt dit nou wel? Is dat wel echt zo? Weet je het nu wel zeker? Doe je het nu zo wel goed? Die vraag die irriteert. Die vraag die stoort. Die vraag die kan je zelfs onzeker maken. Het is zo'n soort vraag die hier wordt gesteld in zondag 7. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema: wat is een waar geloof? Drie gedachten. Allereerst het onderscheid. In de tweede plaats de inhoud. En in de derde plaats de bron. Wat is een waar geloof? Het onderscheid, de inhoud en de bron. In mijn studententijd woonden wij in hetzelfde studentenhuis. Ik ging elke zondag naar de kerk. Zij nooit. We spraken er wel eens met elkaar over door. En dan ging het ook echt over de diepste vragen van het leven. En stevast zei ze in zo'n gesprek dan tegen me: maar ik geloof ook wel, hoor. Ik weet nog steeds niet of ze dat nu zei om mij tevreden te stellen of om haarzelf gerust te stellen. En wat haar geloof nou precies inhield, is me ook nooit duidelijk geworden. Ze las nooit uit de Bijbel. Ze bad niet. Ze ging niet naar de kerk. Toch zei ze: ik geloof wel, hoor. Zo zijn er velen die geloven. Ze geloven in een hogere macht. Ze geloven in het hiernamaals. Ze zijn ook bezig met allerlei religieuze zaken. En in een bepaald opzicht is geloven ook weer in. Het mag. Dat lijkt mooi, maar het leerboek neemt daar geen genoegen mee. Het gaat niet om het geloof zonder meer. Het gaat om een waar geloof. Een oprecht geloof. Vandaar die vraag: wat is een waar geloof? En dan mag onder dat woordje waar, mag eigenlijk wel een streep worden gezet. Waar staat immers tegenover vals. Denk maar aan vals geld, dat soms nauwelijks te onderscheiden is van echt geld. Of aan juwelen die je kan kopen op de markt. Sommige handelaren die weten ook sieraden van namaak goud te verkopen als was het echt goud. En de koper die komt er bedrogen mee uit. En zo onderscheidt het ware geloof zich van het schijngeloof. Er is dus ook geloof dat de toets van Gods woord niet kan doorstaan. Het is namaak. Het is niet echt. Het leek wel veel te zijn, maar het stelt uiteindelijk niks voor. Nou, we weten allemaal wel een aantal van die voorbeelden te geven vanuit Gods woord. Denk maar aan Orpa. Orpa die aanvankelijk meetrok met Rut en Naomi, maar toch op een gegeven ogenblik weer afhaakte. Demas, die kreeg de tegenwoordige wereld lief. Of wat te denken van Judas. 3 jaar lang heeft hij opgetrokken met de Heere Jezus. Hij was zelfs de penningmeester. De anderen uit de groep vertrouwden hun geld toe aan Judas. Toch bleek Judas nooit in zijn hart van harte geloofd te hebben in de Heere Jezus en aan hem verbonden te zijn. En het luistert wat dat betreft ook nauw. En daarom lazen we uit Matteüs 13. Een bekend gedeelte, de gelijkenis van het zaad. En alhoewel het zaad goed was, valt het zaad niet overal in de goede aarde. We hebben het kunnen zien dat er 3 allerlei vrucht was wat te kort bleek voor de eeuwigheid. Dat is dat eerste zaad dat op de weg valt, vers 4. Maar ook dat zaad wat op de steenachtige plaatsen valt, vers 5. En in vers 7 zien we over dat zaad dat tussen de doornen valt. En daarom wordt er in de kerk wel eens het onderscheid gemaakt tussen het ware en het valse geloof. En hoort bij dat valse geloof het historisch geloof, het tijdgeloof, het wondergeloof. Dan laten we die maar eens langsgaan om te ontdekken waarin zij zich nou onderscheiden van het ware geloof. Allereerst het historische geloof. In een aantal opzichten lijkt dat op het ware zaligmakende geloof. Gods woord wordt voor waar gehouden. En zo'n een zou ook niet graag de schrift aan de kant schuiven. Hij onderschrijft Gods woord van harte en volledig. Het kan zijn dat iemand de oude waarheid is toegedaan en die ook onderschrijft. Hij is dus wel voor de waarheid, maar ondertussen kent hij die waarheid niet. Dat is best aangrijpend. Want juist als het gaat om dat historische geloof, die mensen moeten we dus ook zoeken in de kerk. Zo iemand heeft veel bijbelkennis. Hij kan misschien uren discussiëren over bijbelse waarheden. Er wordt ook geen afstand genomen van de schrift, maar het hart blijft wel op een afstand staan en blijft buiten beeld. Zo'n een is beginselvast, maar zonder het hart. Vroeger zei men dan, het zit een voet te hoog. En daarmee wordt dan bedoeld dat iemand het wel allemaal verstandelijk helder heeft, maar dat hij innerlijk nog nooit door dat woord gegrepen is en door het woord is ingewonnen. Bij het historische geloof is het dus louter een verstandszaak. Dat is de eerste. Daarnaast heb je het tijdgeloof. Even terug naar Matteüs 13. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dat zaad dat zowel op die steenachtige plaatsen viel als dat tussen de doornen viel. Even komt dat zaad op. Je bent geraakt onder een preek. Het woord sprak je misschien aan. En de verkondiging bepaalde je bij het werk van Christus voor verloren zondaren. Een ernstige roepstem bepaalde je bij je eigen vergankelijkheid. En onder tranen kwam het misschien tot een belijdenis. Heere Jezus, u heb ik lief en u wil ik volgen. In de Bijbel lezen we ook van zulke bewogen mensen. Als we denken aan koning Agrippa. We kunnen die geschiedenis lezen in Handelingen 26. Was koning Agrippa, was er zo'n een, die bewogen raakte onder de prediking van Paulus. En hij riep het uit. Gij beweegt mij bijna een christen te worden. Maar een bewogen mens is nog geen verbroken mens. En een bewogen hart is nog geen verslagen hart. Het tijdgeloof komt op als de vloed, maar ebt ook zo weer weg. Het kan soms heel lang duren en ook heel lang wat lijken. Want we zeiden het al, dat tijdgeloof, dat is ook als dat zaad dat tussen de doornen valt. Dan komt het voorspoedig op en het groeit. Maar die doornen, het onkruid, groeit ook. En langzaam maar zeker overwoekert het onkruid de vruchten. Steeds meer trekt de wereld weer. En de geneugten van de wereld krijgen de voorrang. De Bijbel blijft vaker dicht. Het gebed wordt monotoon. De kracht is eruit. Juist omdat het tijdgeloof niet wortelt in het hart. Het tijdgeloof is vooral een zaak van het gevoel. En daarom wordt het ook dikwijls niet herkend. Maar het mist de diepte der aarde. Het tijdgeloof is zo oppervlakkig. Ja, natuurlijk is hij een kind van God. Natuurlijk zijn hem al zijn zonden vergeven. Natuurlijk houdt Jezus van hem en hij van Jezus. En een tijdgelovige, en dat is wel een belangrijk herkenningspunt, een tijdgelovige schuwt het zelfonderzoek. Daar wil hij niet van weten. En hij wil er niet op bevraagd worden. Op zijn staat voor God. Of op zijn bekeringsweg. En hij zegt dan misschien dat soort zieltjesknijperij, dat is aan mij niet besteed. Hij gelooft immers. En er moeten dan verder maar geen vragen over gesteld worden. Dat is het tijdgeloof, dat van zelfonderzoek niets wil weten. De derde vorm van het valse geloof is het wondergeloof. Dat geloof komt vaak op van een wonder en richt zich op wonderen. Als we aan de Bijbel, als we een Bijbels voorbeeld daarvoor zoeken, dan kunnen we denken aan de genezing van de 10 melaatsen. Slechts één van hen kwam terug naar de Heere Jezus. Die andere 9 hadden de Heere Jezus alleen maar nodig voor het wonder van de genezing, maar ze gingen vervolgens weer over tot de orde van de dag. Het wondergeloof heeft God dus alleen maar nodig voor een uitredding uit gevaar. Het wondergeloof rekent wel met Gods almacht, maar niet met Gods genade. Historisch geloof dus, tijdgeloof, wondergeloof. En als het gaat om het valse geloof, zou ik er nog een vierde aan willen toevoegen. Dat is die van het praktisch christendom. En voor de aanhangers daarvan draait alles om hun daden, om hun werken, ook als dat ten koste zou gaan van hun omgang met de Here. En ze zijn vooral bezig om iets te doen voor hun naasten. Hulpbetoon aan hun naasten. Betrokkenheid op hun naasten. En zeker, het geloof zonder de werken is een doodgeloof. Maar dat wil nog niet zeggen dat humaniteit en humaan gedrag per definitie een bewijs is dat iemand echt gelooft. Want ook wereldse mensen kunnen wel degelijk goed zijn voor hun naasten en goed doen aan hun naasten. Maar in het ware geloof gaat het altijd samen op. Hoofd en hart. Leer en leven. God en de naaste. Maar in het valse geloof gaat één van beiden altijd ten koste van de ander. En al die vier, historisch geloof, tijdgeloof, wondergeloof, dat praktische christendom, die houden het niet in het uur van Gods gericht. Het schijngeloof houdt een mens buiten de gelukzaligheid. Nee, daarvoor heb je het ware geloof nodig. Het rechtvaardigende geloof. Maar waaruit bestaat dat? En hoe kun je dat nou herkennen? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De inhoud. Want het gaat dus om het ware, zaligmakende geloof. Maar waaruit bestaat dat nou? Wat houdt dat in en waaraan kun je het herkennen? Antwoord 21, die geeft het antwoord. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig hou dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Dat is eigenlijk een heel lang antwoord. Maar als we deze lange zin, als we die gaan ontleden, dan komen er eigenlijk twee kernzaken naar boven. Een waar geloof is een stellig weten of kennis, dat is het eerste. Maar het ware geloof is ook een vast vertrouwen. Dat is het tweede. Het ware geloof rust dus op twee pijlers. De ene pijler van het stellig weten, de andere pijler van een vast vertrouwen. Nou, jongens en meisjes, denk daarbij maar eens aan een beeld van een brug. Over zo'n brug rijden dagelijks veel auto's, soms ook zwaar vrachtverkeer. En die brug moet dan wel stevig zijn. Het was een paar jaar geleden dat in Italië een brug instortte en dat leidde tot ook vele sterfgevallen. De pijlers waarop die brug rustte, die bleken uiteindelijk verouderd en verrot te zijn. Een deugdelijke brug moet dus rusten op betrouwbare pijlers. Als dat er niet is, dreigt er instortingsgevaar en dreigen er mensen om te komen. Nou, nu wil ik dus het beeld gebruiken van die brug als het gaat om die twee pijlers van het geloof. Die pijlers die moeten stevig zijn, opdat die brug betrouwbaar is. Zo'n brug rust dus op twee pijlers. En daaraan is het ware geloof te herkennen. Een stellig weten of kennis. En als tweede, een vast vertrouwen. Nou is maar die eerste, een stellig weten of kennis. Dat wil dus zeggen, het ware geloof neemt Gods woord serieus. Het aanvaardt de gehele schrift als het geïnspireerde woord van God. Het houdt Gods woord voor waar. Alles wordt voor waar gehouden wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Dus ook dat Jona in de vis heeft gezeten. Dus ook dat de schepping in 6 dagen heeft plaatsgevonden. Dus ook dat de muren van Jericho zijn omgevallen. Dus ook dat Christus werkelijk, lichamelijk uit de dood is opgestaan. Wie met de waarachtigheid en de feitelijkheid van de Bijbel, mag ik het zo zeggen, gaat knoeien, die zorgt ervoor dat één van die twee pijlers aan verrotting onderhevig raakt. Maar in het ware geloof wordt gebogen voor het hele woord van God. En het ware zaligmakende geloof staat dan ook nooit los van Gods woord. Dat ware geloof vindt zijn grond in Gods woord. Een oprechte christen leeft dan ook niet bij allerlei bijzondere openbaringen, ingevingen, stemmen of visioenen. Een echte christen leeft bij en leeft uit het woord van God. En dat is een les. Dan denk ik aan die oude vrouw uit een andere plaats die ik eens sprak. Ze zat jarenlang onder de oude waarheid, maar ze was nog onbekeerd. Ja, zei ze, ik wacht op een bijzonder spreken van God. Toen wees ik haar op de schrift als het spreken van God. En toen zei ze, ja, aan de schrift op zichzelf heb ik niet genoeg, want ik heb allerlei bekeringsverhalen gelezen, hoe Gods volk door bijzondere openbaringen en visioenen gegrepen is. Maar wie zo denkt, die doet tekort aan Gods woord als het middel waardoor God het geloof werkt in het hart. En juist deze eerste pijler van het stellig weten of kennen dwingt ons ook tot het onderzoeken van de schrift. We hebben te weten wat het geloof inhoudt. En we hebben te weten wat God van ons eist. En we hebben te weten vanuit de schrift wie de Heere is en wat de Heere belooft. Dat alles leert ons de schrift. En daarom, jongelui, is het ook zo belangrijk dat je de schrift leest. En dat je Gods woord onderzoekt. Dat is wezenlijk. Want als je niets weet van de schrift, dan zal die tweede pijler, de pijler van het vertrouwen, ook maar wat in de lucht hangen. Kennis van Gods woord bewaart ons ook voor allerlei dwalingen. En voor allerlei gedachten die niet stroken met de schrift. Tegelijk moeten we wel zeggen dat het hier nou niet gaat om verstandelijke kennis, maar dat het hier gaat om omgangskennis. We zeggen wel eens dat een jongen en een meisje kennis aan elkaar hebben gekregen. Nou, dat begrijpen we wel, dan gaat het er niet om dat zo'n jongen heel veel feitelijke informatie van zo'n meisje heeft verzameld. Wat is haar naam? Wat is haar geboortedatum? Wat voor werk doet ze? Wat voor hobby's heeft ze? Zo zou er nog wel een heel lijstje samen zijn te noemen. Nee, het gaat uiteindelijk om die omgangskennis. Door de omgang met die ander krijg je steeds meer kennis van die ander en leer die ander ook steeds beter kennen. En zo is dat nou ook met dat stellig weten of kennis. Vanuit de bestudering van de schrift leer de auteur van de schrift steeds beter kennen. Het gaat hier dus om een geloofskennis. Een zeker weten van hetgeen God in zijn woord heeft geopenbaard. Het gaat om het kennen van de waarheid, omdat je door die waarheid gegrepen bent. Het woord ging tot je spreken. En daarin ligt ook opgesloten het toestemmen van hetgeen in het woord staat. Kijk, als we in de Bijbel lezen dat de mens ellendig is, aan Gods verdoemenis onderworpen en Gods toorn heeft verdiend, dan is dat niet een feit die je voor kennisgeving aanneemt. In het ware geloof wordt dan die ellendige staat van de mens herkend en erkend. En weet u daar nou van uit uw eigen leven? Dat het woord ging spreken. Het woord kwam bij u binnen. En het woord bepaalde u bij uw zonde. Het maakte u zondaar voor God. En je kreeg te zien wie je bent voor God. En je moest instemmen met Gods vonnis over je leven. Nu werd een arm mens die verlegen raakte om de Heer. En tegelijkertijd sprak de schrift van die volkomen genoegdoening die er ligt in het offer van de Heer Jezus Christus. En vanuit de schrift viel het voor u open dat de gerechtigheid die voor God kan bestaan, dat die alleen ligt in de Heer Jezus Christus. En de schrift leerde je dat God zijn Zoon gezonden heeft naar deze wereld, opdat er verlossing komt door het werk dat Hij heeft gedaan. En er komt kennis aan die weg der verlossing, die God in Christus Jezus heeft ontsloten. En dat brengt een verlangen, een hunkering, een begeerte met zich mee, om te mogen delen in de zaligheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. Ja, nog meer. De Heilige Geest bindt je aan het woord en werkt ook het verlaten op het woord. Het woord dat vol is van Christus en van zijn verlossingswerk. Het woord dat spreekt van de ruimte die er ligt in de Heere Jezus Christus. Het woord dat getuigt van de liefde van God in Christus Jezus. En juist de omgang met dat woord heeft het vertrouwen gewerkt in de God van het woord. En ziet u dus, de kennis die gaat voorop. En het vertrouwen volgt. Zoals bij een kind dat in het donker bovenaan de trap staat. Er dreigt groot gevaar. En als er dan beneden een vreemde man staat die het kind oproept om te springen, nou dan durft zo'n kind dat niet zo snel. Maar als een vader er staat en hij herkent de stem van vader, dan verlaat dat kind zich op zijn vader en werpt het zich in de armen van zijn vader. En zo dus nu ook met die tweede pijler, een vast vertrouwen. Die omgangskennis vanuit het woord heeft nou het besef gewerkt in het hart dat God te vertrouwen is. Het kan schuchter zijn, het kan aangevochten zijn, maar toch richt de ziel zich op het evangelie. Het woord in zijn ontdekkende kracht, maar ook het woord in zijn zaligmakende kracht. En dat geeft nou vastheid, dat geeft zekerheid. Juist omdat het evangelie volstaat met Gods belofte, die vast en zeker zijn in Christus Jezus. En daarom is het geloof een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Al kan de gelovige nog zo twijfelen en zo heen en weer geschud worden, Maar het geloof zelf is vast, omdat het zich richt op het vaste beloftewoord van God. De ziel verlaat zich op het evangelie waarin het heil in Christus wordt aangeboden. En zelfs de allerkleinste en de allerzwakste in het geloof, die vindt dan daarin zijn houvast en zekerheid die eigen is aan het geloof. Omdat in het geloof de ziel zich vastgrijpt en zich vasthecht aan de gewisse, aan de zekere beloften van God. Die zekerheid waar hierover wordt gesproken, dat vaste vertrouwen, die zekerheid en die vastheid ligt niet in de gelovige zelf, maar in het geloofsvoorwerp waar die zich op richt, het heilige evangelie. En daarachter de Christus die in dat evangelie wordt geopenbaard. De gelovige die wantrouwt zichzelf nog zo dikwijls en heeft nog zo vaak te stellen met zijn eigen ongeloof. Denk aan Abraham. Denk aan Petrus. Denk aan Thomas. Al leefden ze uit het geloof, ze hadden nog dikwijls zoveel strijd. En er kunnen tijden zijn dat een gelovige helemaal vastloopt met zichzelf en ook niet overheen kan zien. Maar het geloof zelf is allerminst onzeker. Dat bestaat uit een vast vertrouwen. En dat vaste vertrouwen is wezenlijk voor het geloof. En het richt zich op Gods belofte. En daarom is het geloof vast. En als we dan het antwoord verder lezen, dan bestaat dat vaste vertrouwen hierin dat een door de Heilige Geest ontdekte zondaar vertrouwt dat God in Christus een God van volkomen zaligheid is. En dat in de Heere Jezus voor hem gerechtigheid en sterkte ligt. Want aan dat geloofsvertrouwen zijn dan drie rijke zegeningen, drie weldaden verbonden. Ze staan in antwoord 21. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Want door het evangelie is verstaan dat het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Dat in dat bloed vergeving ligt van de zonde. En door het evangelie is geleerd dat alleen de gerechtigheid van Christus redt van het verderf. En is ook verstaan dat de eeuwige gelukzaligheid ligt in die geloofsverbondenheid aan Christus. Het zijn dus die drie weldaden van Christus. De drie geloofsweldaden die door Christus zijn verworven en door hem worden uitgedeeld. En ziet u, het ware geloof richt zich dus ook altijd op een persoon. Op de Heere Jezus Christus. En daarin ligt ook het verschil met het schijngeloof. Het schijngeloof doet dat met bepaalde gevoelens. Het schijngeloof richt zich misschien op een leer of op leerstukken. Maar het ware geloof richt zich op de Heere Jezus. Om in hem alles te mogen vinden. En om dan toch nog even terug te komen op dat voorbeeld van die brug. Je zou dus kunnen zeggen, hè, dat stellig weten of kennis en die vast vertrouwen, dat zijn nou de pijlers. Terwijl dan Christus Jezus de weg, het wegdek is. Dat voert naar de overkant van de eeuwige gelukzaligheid. En het echte geloof is dan ook altijd gericht op de Heere Jezus Christus. Maar en Dan komen we bij onze laatste gedachte. Hoe kom ik nou aan dat geloof? De bron. Wat is nu de bron van dit ware geloof? Laten we dan eerst maar kijken naar antwoord 22. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. De bron van het geloof zijn dus de beloften van het evangelie. Van het evangelie worden hier de beloften van het evangelie bedoeld. Kernachtig samengevat in de 12 artikelen. Wat wij geloven is dus geen product van mijn zoeken of van mijn werken. Maar het is altijd de vrucht van Gods openbaring aan mij. En dat zien we nog steeds terug in de schrift. Dat het geloof niet buiten Gods woord omgaat. Jezus riep de discipelen tot zich. Bij Lydia werd het hart geopend onder de prediking van Paulus. De apostelen verkondigden overal waar ze kwamen het evangelie. En Paulus schrijft: door de dwaasheid der prediking bekeert God zondaar. En aan de Romeinen schrijft Paulus dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor uit het woord van God. Het is dus God de Heilige Geest die door dit woord, door dit evangelie in het hart werkt. De Heilige Geest die werkt overredend, overtuigend. Waar zoveel schroom en twijfel kan zijn, trekt de Heilige Geest als het ware een zondaar over de drempel en brengt hem aan de voeten van Christus. En zo leert Gods Geest een mens om amen te zeggen op Gods belofte. Dat kan maar zo onder een prediking gebeuren. Gods Geest verlicht het verduisterde verstand en opende het hart dat van nature gesloten is. En het zicht viel op je eigen verlorenheid, maar ook op de volkomen offerande van de Heere Jezus aan het kruis gebracht. En het werd verstaan dat voor de grootste der zondaren bij God genade te vinden is. Ja, zo leert het antwoord, het slot van antwoord 21, om der verdiensten van Christus wil. En u gaat verstaan dat de zaligheid alleen in Christus ligt. Uw hart gaat naar hem uit. En je zoekt de Heere Jezus Christus te kennen. Door het evangelie werkt de Heilige Geest de overgave van het hart. Al is het dan misschien met knikkende knieën, en is dat misschien met bevende handen, is dat misschien met een bezwaard gemoed, toch werkt de Geest dat u tot Christus komt. Want in het ware geloof wordt een zondaar verbonden aan de Heere Jezus Christus. Het ware geloof is toe-eigenend van aard. Antwoord 21 leert het. Dat niet alleen anderen, maar ook mij. We zouden dus kunnen zeggen dat het ware geloof bestaat uit twee zondaarsarmen die zich sluiten om de Heere Jezus Christus. Omdat Christus twee handen wijd heeft uitgestrekt aan het vloekhout van het kruis. En de Heere Jezus mag worden omhelst met de armen van het geloof. Jazeker, we zeggen er straks nog iets meer van. Er is sprake van trap en maten. Maar het ware geloof kent altijd iets van het aannemen van Christus. En van het omhelzen van Christus. En van het zien op Christus. En van het vluchten tot Christus. En hoe staat dat nou in uw leven? Mag u door genade dat geloof hebben ontvangen? Want weet u, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Zonder het geloof hebt u geen deel aan Christus. En zonder het geloof mist u de vergeving der zonden. Zonder het geloof sta je daar voor God. Met je eigen kleed. Dat wegwerpelijk kleed vol ongerechtigheden en vol vermeende eigen gerechtigheden. Zonder het geloof vaart niemand wel. Zonder dat geloof komt u nooit aan de overkant van de eeuwige gelukzaligheid. Zonder het geloof komt een mens voor eeuwig om. En hoe vreselijk zal het zijn als je zondag aan zondag onder het woord hebt gezeten. De evangeliebeloften je aangeboden worden. En de Christus je aangeprezen is. Maar als je daar geen geloof aan hecht. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd in Matthäus 11. Als hij daar het ongeloof ziet onder het volk van Israël. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn. Ze zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Wat een waarschuwing ligt daarin opgesloten. Wat is het dan nodig om het oog op de Heere Jezus Christus te slaan? Al is het misschien van verre. Met een betraand oog. Een gebroken oog. Maar wie ziet op hem, die heeft hem en al zijn weldaden. En wie hem kent, in beginsel, oh, die begeert hem ook steeds beter te kennen. Want dan is daar toch het verlangen om ook op te wassen in het aannemen van Christus en van zijn weldaden. Om zelf steeds minder te mogen worden en dat Christus steeds meer mag worden in het leven. Want er is trap en mate in het geloof. De een is verder geleid dan de ander. De een heeft meer geloofsoefeningen dan de ander. Zo ligt dat toch ook in het natuurlijke leven. Zowel een heel klein babytje als een volwassene in de kracht van zijn of haar leven. Ze hebben beide vingers, een neus, ogen, handen, beentjes, benen. Maar bij een baby is alles nog niet volgroeid. Dat moet zich nog alles gaan verder ontwikkelen. En zo is dat toch ook in de oefeningen van het geloof, is er toch onderscheid. Op de school van de Heilige Geest is er elke dag onderwijs. En die school zit ook nooit dicht. Want het is het blijvende werk van God de Heilige Geest, die ook steeds meer wil leren. En die Gods kinderen ook steeds dieper wil onderwijzen. Maar het wezen van het geloof is er al van meet af aan. Want in het kleinste en in het zwakste geloof ligt er zekerheid. Omdat het zich richt op de beloften van het evangelie en de vastheid vindt in het verlossingswerk van Christus. En die vastheid ligt ook dus ten diepste niet in het geloof, maar in de drie enige God zelf. De Vader die verkiest, de Zoon die verlost, de Heilige Geest die het geloof werkt. En daarom is het vast. Omdat het werk van de Heere Jezus Christus vast is. De gelover die kan zichzelf nog dikwijls wantrouwen. Maar God kan die niet meer wantrouwen. Het kan zijn dat de gelovige niet altijd vaststaat in het geloof. Omdat hij dikwijls van zichzelf zo zwak is. Zo klein van moed en zo klein van kracht. In de gelovige kan er nog wel eens angst en kan er nog wel eens vrees zijn. Maar als het geloof in de beoefening komt, dan mag het zijn vastheid vinden in de beloften van het evangelie. Want niet het geloof zelf, maar Christus is de grond voor de zaligheid. Het was de bekende Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon, die in een intredepreek tegen zijn hoorden zei dat hij daar niet tot hen was gekomen om hen uit te nodigen tot het geloof. Maar dat hij was gekomen en dat hij was geroepen om hen uit te nodigen te komen tot de Heere Jezus Christus. En is dat ook niet treffend? Want geloven is zien op Christus. Geloven is komen tot Christus. Geloven is vluchten tot de Heere Jezus Christus. En het ware geloof kan de Heere Jezus niet loslaten en zoekt hem te kennen. Hij verlangt ook ernaar om hem steeds beter te mogen kennen. En het ware geloof richt zich op Christus, zoals in het gewaad van het woord tot ons komt en zichzelf ook aanbiedt. En door de prediking wordt u geroepen om te komen tot hem. Wie u ook bent. En hoeveel zonden er ook misschien achter uw naam staan. Het zijn geen redenen om bij Christus vandaan te blijven. Juist die zonde. Juist uw schuld. Het zijn juist redenen om tot Christus de toevlucht te nemen. En vlucht dan toch tot hem. Bankroet als u bent van uzelf. Verloren als je bent in jezelf. Twijfelend misschien. Als je bedenkt wat je van je leven hebt gemaakt. Aangevochten misschien. Door de duivel die je van alles inwerpt. Maar het ware geloof vlucht door de nood gedreven. Eens voor het eerst en steeds weer opnieuw tot de Heere Jezus Christus. Want in het ware geloof blijft er maar één naam over. In het ware geloof draait alles maar om één persoon. Om hem die zijn hemelse heerlijkheid heeft afgelegd en die zichzelf aan het kruis heeft laten vasthechten om de zonden van zijn kerk daar weg te dragen. En het hart van een oprecht gelover trekt naar de Heere Jezus Christus. En dan gaat het niet om een groot geloof, maar wel om een waar geloof. En het ware geloof, dat heeft geleerd te leunen en te steunen op de Heere Jezus Christus. En het ware geloof verlaat zich op hem. En hoe wonderlijk. Het geloof in de beoefening is eigenlijk niets doen. Het is een zich laten zakken en zinken op de volkomen gerechtigheid van Christus. Het is een rust op de borg- en middelaarsverdiensten van Christus de Heer. Het is een rusten op hem. Het is een rust vinden in hem. Het is een rusten aan de voeten van de Heere Jezus. Juist omdat het heeft geleerd dat alles ligt in Christus. Vergeving van zonde, de eeuwige gerechtigheid en de eeuwige gelukzaligheid. En dat geloof dat door genade heeft geleerd te mogen gaan over die weg. Christus Jezus, dat komt aan in het hemelse Jeruzalem. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Wat is dat toch een heerlijk bevrijdend woord, omdat gij het hebt gedaan. Want als het van mij was en als het van mij afhing, dan zou het me nog maar zo uit de handen kunnen vallen. Maar omdat het van u is en uw werk is, daarom ligt het vast voor eeuwig. En is het toch voor allen die die naam van de Heere Jezus zo lief hebben gekregen, zo'n troost. Dat wat hier in beginsel met gebrek, met een gebroken stem nog plaatsvindt, dat straks alle volmaaktheid mag zijn om uw naam eeuwig te loven. Geef, Heere, dat in het leven en als het sterven wordt, dat uitzicht, het hart verheugt, verwondert en daarna doet verlangen om uw naam voor eeuwig groot te mogen maken. Wij danken u voor uw woord dat tot ons kwam in deze leerdienst, die ons ook opriep om onszelf te onderzoeken, opdat we het niet doen met schijngeloof. Als we dan over de doodsjordaan gaan en we zullen instorten naar beneden in de ravijn van de eeuwige verlorenheid. Maar doe ons toch leren dat er één weg is die ons daar veilig overbrengt, rustend op die pijlers van het stellig weten en het vaste vertrouwen, die weg die Jezus Christus heet. Wilt u zo met ons gaan, het verdere van deze zondag? Vergeef wat zondig was, aanvaard onze dank voor het goede wat gij schonk en leer ons, voor het eerst of bij vernieuwing, dat het in ons leven dient te gaan om één naam, één werk en dat Hij hoop van ons hart mag zijn. Tot eer van uw grote naam. Uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 16e psalm en daarvan het 6e vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. En wat er verder volgt in vers 16 van de 16e psalm. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.